voor de luisteraars thuis en het te lezen schriftgedeelte in het zingen psalmen voor deze middag noemen. Te lezen schriftgedeelte, Marcus 10, vanaf vers 46 tot 52. Dus Marcus 10, vanaf vers 46 tot en met vers 52. En we zingen op psalm 84, vers 4. Psalm 72, vers 1 en 6. Psalm 102, vers 1. Psalm 146, vers 6. Doen we nu nogmaals te lezen schriftgedeelte. Marcus 10, vanaf vers 46 tot en met 52. En we zingen op psalm 84, vers 4. Psalm 72, vers 1 en 6. Psalm 102, vers 1. En psalm 146, vers 6. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Wij willen samen gaan zingen uit psalm 84 en daarvan het vierde vers. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunne zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. En wat daar verder volgt in psalm 84, het vierde vers.
Thank you.
zal uit Gods woord worden voorgelezen wat u vindt in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Marcus, daarvan het 10e hoofdstuk, de versen 46 tot en met 52. Dus Marcus 10, vanaf vers 46 tot en met 52, is de schriftlezing voor vanmiddag. Maar doen we eerst belijdenis des geloofs met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En ze kwamen te Jericho. En als hij en zijn discipelen en een grote schare van Jericho uitging, zat de zoon van Timaeus en Bartimaeus, de blinde, aan de weg bedelende. En horende dat het Jezus de Nazarene was, begon hij te roepen en te zeggen: Jezus, gij zoon Davids, ontferm u mijner. En velen bestraften hem, opdat hij zwijgen zou. Maar hij riep zoveel te meer: Gij zonen Davids, ontferm u mijner. En Jezus stilstaande zeide dat men hem roepen zou. En ze riepen de blinde en zeggende tot hem: Heb goede moed, sta op, hij roept u. En hij zijn mantel afgeworpen hebbende stond op en kwam tot Jezus. En Jezus antwoordde, zeide tot hem: Wat wilt gij dat ik u doen zal? En de blinde zei tot hem: Rabboni, dat ik ziende mag worden. En Jezus zei tot hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende en volgde Jezus op den weg.
Wij willen zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 72 en daarvan het eerste en ook het zesde vers. Geef Heere de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan koningszoon om uw knechten te richten met beleid. En ook het zesde jaar elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Psalm 72, het eerste en ook het zesde vers.
Thank you.
gedeelte dat we vanmiddag gelezen hebben uit Markus 10 is tegelijkertijd ook de tekst voor de bediening van het woord. Ik lees u alleen de versen 51 en 52 nog voor. Dus Markus 10, vers 51 en 52. Waar wij Gods woord en de tekst als volgt lezen. En Jezus antwoordende zeide tot hem: wat wilt gij dat ik u doen zal? En de blinde zei tot hem: Rabboni, dat ik ziende mag worden. En Jezus zei tot hem: ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende en volgde Jezus op de weg. Tot zover. We schrijven onder deze tekstwoorden: Jezus geneest de blinde Bartimeus. En we letten met elkaar, en het mocht zijn onder de inwachting van de bediening van Gods geest, op vier gedachten. In de eerste plaats, hij kent Bartimeus. In de tweede gedachte, hij hoort Bartimeus. In de derde gedachte, hij staat stil bij Bartimeus. En in de vierde gedachte, hij geneest Bartimeus. Dus Jezus geneest de blinde Bartimeus. Hij kent hem, hij hoort hem, hij staat stil bij Bartimeus en hij geneest Bartimeus. Gemeente, het is niet de eerste keer dat Markus schrijft over de genezing van een blinde. In het 8e hoofdstuk van zijn evangelie heeft hij ook al geschreven over het feit dat de Heer Jezus een blinde man genezen heeft in Bethsaida. Misschien kennen de kinderen die geschiedenis wel. Als die man weer ziende wordt, dan zegt die man: ik zie de mensen als bomen wandelen. En hier opnieuw in het 10e hoofdstuk de genezing van een blind geborene. Dat heeft de Heilige Geest natuurlijk niet voor niets Markus zo laten optekenen. Niet voor niets dat hij twee keer in zijn evangelie schrijft over de genezing van een blinde man. Want juist Markus gebruikt de blindheid in zijn evangelie om de mensen te ontdekken aan hun werkelijke blindheid. Een blindheid waar wij van nature allemaal last van hebben, sinds dat we in Adam van God zijn afgevallen. Wat is dat voor blindheid? Wel dat we met al onze vroomheid en godsdienst ten diepste helemaal niet weten wie God is. We geen enkel besef hebben wie we zelf zijn en wat de zonde is. Laat staan dat we oog krijgen en hebben gekregen voor zijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. We zijn wat dat betreft zo blind in hemels wegen. En daar wil Markus in het bijzonder wel gaan aan ontdekken in zijn evangelie. Want er zijn heel wat mensen die de Heer Jezus inmiddels zijn gaan volgen. En ze zijn onder de indruk gekomen van de wonderen die hij deed, van de woorden die hij heeft gesproken. We hebben dat samen ook gelezen, dat een grote menigte hem volgt van Jericho naar Jeruzalem. Waarom zijn die mensen hem dan gaan volgen? Nou, gemeente, heel eenvoudig. Ze denken dat hij het is die ze straks zal gaan verlossen van de Romeinen. Maar wie hij werkelijk is als de Christus, als de van God gezonde zaligmaker, daar hebben ze geen enkel besef van. Hij heeft wat dat betreft geen enkele gedaante nog heerlijkheid. Ze zien in hem niet het lam Gods dat de zonde der wereld zal wegdragen. Ze zien in hem niet de middelaar Gods en der mensen, niet de borg die in de plaats van zijn volk de schuld zal gaan betalen. Zo hebben ze hem in het geheel niet nodig. En de discipelen dan? Kinderen van God. Nou ja, die zijn even blind, gemeente. O zeker, ze hebben wel liefde gekregen tot Jezus. Ze mogen hem wel kennen in zijn profetische bediening. Maar over wie hij nou werkelijk is, daar ligt nog een hele diepe sluier over in hun leven. Daar zijn ze ook zo blind voor. Zojuist heeft er een hele discussie plaatsgevonden tussen de discipelen. Wie de beste plaats zou krijgen aan zijn linker of aan zijn rechterhand. En dan moet de Heer Jezus ook tegen hen zeggen in hoofdstuk 8. Ogen hebbende ziet gij niet. En oren hebbende hoort gij niet. Ze zijn er ook blind voor dat het nu naar Jeruzalem toe gaat. Waar hij zal moeten lijden, waar hij zal moeten sterven. Denkt u alleen maar eens aan Petrus. hoe die tegen gestribbeld heeft. Heere, dat zal u geenszins geschieden. Dus Gods woord leert ons dat we niet alleen blind zijn als we letterlijk niet kunnen zien. Maar Gods woord maakt ook heel duidelijk dat we blind zijn als we God niet kennen. Als we zijn zoon niet nodig hebben. En dat geldt ons van nature, gemeente, allemaal. We zijn zo blind dat we zelfs onze blindheid niet doorhebben. En zomaar voortreizen op weg naar de eeuwigheid. Dat moest de Heer Jezus een keer zelf als de opgestane levensvorst tegen de gemeente van Laodicea zeggen. En gij zegt, ik ben rijk en verrijkt, heb aan geen ding gebrek. Maar gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Voor hoeveel onder ons zou dat vanmiddag gelden, hier in de kerk, thuis meeluisterend. Wel te kunnen zien, maar dat de Heer toch van u, van jou moet zeggen, maar u bent geestelijk blind. U bent goed en recht uit mijn handen voortgekomen, vol van de kennis des Heeren. Als profeet, als priester en als koning, in paradijs geplaatst om hem te dienen. Maar in geestelijk opzicht, zo ver bij God vandaan. Gemeente, als we wat dat betreft niet ziende gemaakt worden aan deze kant van het graf, dan ligt u niet alleen verloren, maar dan gaat u ook verloren. Maar blijkbaar kan er ook na ontvangen genade nog zo'n blindheid zijn over de persoon en het werk van de middelaar. Dat is een verborgen persoon. Alles moet geopenbaard, maar alles moet ook verklaard worden. Want anders zijn ook Gods kinderen blind in 's hemels wegen. En daar is Bartimeus nu zo'n beschamend voorbeeld van. Voor de scharen, maar evenzeer voor de discipelen. Want kinderen, Bartimeus is dan wel blind. Maar Bartimeus ziet veel meer dan al die scharen en dan de discipelen. Bartimeus' blindheid is alleen maar uitwendig. Maar Bartimeus heeft een veel grotere nood in zijn leven. En tegelijkertijd zulke hoge gedachten van wie Jezus is, dat hij weet en ziet. Er is niemand die mij helpen kan, dan alleen die persoon. En dat weet de Heer Jezus wel. En daarom gaat hij nu eerst door Jericho, om vervolgens naar Jeruzalem te reizen. Daar in Jericho, daar ligt loon op zijn middelaarsarbeid. Daar in Jericho is er één die hem wel niet zien kan, maar die hij wel ziet, al in de stilte van de eeuwigheid. Daar heeft hij Bartimeus namelijk gekregen uit de hand van zijn vader, om hem hier in de tijd op te zoeken met al zijn weldaden. Ja, want zo ligt dat in het leven van Bartimeus. Dat is een gekende van eeuwigheid. En daarom moet Jezus door Jericho gaan. Zoals hij eenmaal kinderen door Samaria moest gaan. Daar lag er ook één onder het zegel van de uitverkiezing. De Samaritaanse vrouw. Hij moet door Jericho gaan. Om deze Bartimeus te redden en te zaligen. Jericho. Wat was dat ook alweer voor een stad? Er zijn gelukkig veel kinderen in de kerk vanmiddag. Fijn kinderen dat jullie er ook zijn. Wat was hier Jericho eigenlijk voor een stad? Wie woonde daar ook alweer? Ja, dat was Rahab de hoer. En Rahab die werd wonderlijk gespaard, nietwaar, toen de muren van Jericho ineens stortten. Jericho was een hele belangrijke stad. We noemen dat ook wel de sleutelstad. Als Jericho werd veroverd, dan wist je, dan ligt heel het land Kanaan open en bloot. Dan kunnen de vijanden er zomaar in. En daarom, kinderen, had Jericho hele dikke muren. Maar we weten ook dat die muren van Jericho gevallen zijn toen Jozua Jericho heeft ingenomen. Ik ga er nu maar verder niet op in. Maar door 7 keer rondom die stad te lopen, werden die muren van Jericho verbroken. En wat had de Heere toen ook alweer tegen de mensen gezegd? Nou ja, dat Jericho niet meer mocht worden opgebouwd, toch? Jericho lag onder de vloek. En de Heere had gezegd, wie Jericho opbouwt, die zal de dood sterven, die zal veroordeeld worden. En En het is toch gebeurd. Jericho is weer opgebouwd door een zekere Hiel. Een man die leefde in de tijd van koning Achab. En dan kunnen we in het woord lezen dat de jongste en de oudste zoon van die Hiel zijn gestorven. Zodat dat geslacht van Hiel niet zou voortbestaan. De Heere is een waarmaker van zijn woord. In zijn beloften, maar ook in zijn bedreigingen. Jericho ligt dus onder de vloekgemeente. Hoe is het dan mogelijk dat daar deze Jezus komt? Weet u hoe dat mogelijk is, gemeente? Omdat hij een vloekdragende borg is. Omdat hij de vloek wil gaan wegnemen van een Zacchaeus, maar ook van een Bartimeus. Hij is gekomen om hun vloek te dragen, maar ook weg te dragen. Daar wil hij het liefste zijn, op die plaatsen die het onwaardig zijn. Plaatsen, mensen die de vloek verdiend hebben. Zijn die er vanmiddag in Vriezenveen, hier in de kerk, thuis meeluisterend? Die leven onder de vloek van de wet, die des doods schuldig zijn, die hun ziel niet meer bij het leven kunnen houden, die weten dat ze verlost moeten worden, maar niet weten hoe dat ooit goed moet komen. Als het nou zo gelegen is vanmiddag in je leven, hè, dan komt vanmiddag wel eens mee gaan vallen voor uw gemeente. Die dierbare zaligmaker, die kent ze ook vandaag. Die onder de vloek leven en gebukt gaan. Hij ziet ze ook vandaag in Vriezenveen. Die wat dat betreft zo blind zijn. Die niet weten hoe ze ooit van die vloek verlost moeten worden. En hij weet de nood juist van hen. En hij zoekt ze vanmiddag op. Door de bediening van woord en geest. En hij hoort hun geschrei. Onze tweede gedachte, hij hoort Bartimeus. Als de Heer Jezus dan in Jericho komt, dan ontmoet hij deze Bartimeus ook. Matthäus en Marcus die schrijven in hun evangelie dat hij Jericho uitging. Lucas die schrijft dat hij nabij Jericho kwam. Dat spreekt elkaar niet tegen. Je had een oud gedeelte van Jericho wat verwoest was geweest. En er was een nieuwe stad, zeiden we net, opgebouwd. Maar die was 1,5 kilometer zuidelijker opgebouwd dan waar de oude stad lag. Bartimeus zit dus waarschijnlijk ergens tussen dat oude en dat nieuwe gedeelte van Jericho in. En kijk eens waar hij mee bezig is. Bartimeus is zijn lege bedelaarshand aan het ophouden. Bartimeus kan immers niet zien en daarom kan hij ook niet werken. Geen geld verdienen voor de kost. En waar kun je dan beter gaan zitten dan daar langs die plek in Jericho, langs de weg die naar Jeruzalem leidt. En zeker in deze dagen, een van de belangrijkste verkeersaders. En juist in deze dagen zal het paasfeest gevierd worden. Vele trekken vanuit Jericho naar Jeruzalem toe. Bartimeus zit te bedelen in de hoop dat hij wat krijgen zal. Het mocht helemaal niet in Israël. En dan laat de schrift ook wel zien hoe erg het volk van Israël bij de Heere vandaan gedwaald is. Als je arm was, net als Bartimeus, dan moest je gaan bedelen. Dan kreeg je hopelijk nog wat. Maar al kan Bartimeus niet zien, Bartimeus kan wel heel goed luisteren. En Bartimeus die hoort dat er op dit moment iets heel bijzonders is. En hij heeft het ook gevraagd, dat kunnen we lezen in het Lucas-evangelie, wie het is die daar voorbij kwam. En de mensen hebben het geantwoord. Het is Jezus de Nazarener die voorbij komt. En als hij die naam hoort, dan hoort hij de liefelijkste naam die hij ooit onder de hemel gekend heeft. Dan hoort hij die naam. Want wat betekent Jezus? Jezus betekent zaligmaker. Dat is iemand die kan verlossen van het grootste kwaad. En die kan brengen tot het hoogste goed, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Die scharen die kan precies zeggen wie hij was. Ze zeggen het is Jezus de Nazarener. Maar ze verstaan er helemaal niets van wie deze persoon is. Ze noemen hem zo om hem dan maar te onderscheiden van al die andere mannen die in die dagen ook dezelfde naam droegen. Maar meer dat is het ook niet voor hem. Hij is niet de parel van grote waarde die is gaan schitteren in hun leven. Ze hebben hem niet nodig als een schuldovernemende borg. Ze zien zijn heerlijkheid niet, ze zien zijn beminnelijkheid niet. Het is hooguit een belangrijk persoon, maar meer niet. Zeg eens, hoe vaak hebt u al van hem gehoord, en jij en ik? Hoe vaak is die naam al niet van de kansel, heeft die geklonken? Maar heb je hem al nodig gekregen? Of is het voor u slechts een naam en niet meer dan dat? De Heer Jezus heeft in Matthäus 16 gevraagd, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Nou, toen kwamen er heel wat antwoorden. Elia, of Jeremia, of een van de andere profeten. In ieder geval iemand die heel belangrijk is. Maar ze zagen hem niet als de van God gezonde zaligmaker. Dat is ernstig, vindt u niet? Je kunt dus blijkbaar zijn naam op de lippen nemen en hem niet kennen. Als vader je kinderen erop te wijzen en als moeder. Dat je een zaligmaker nodig hebt. Dat je de Heer Jezus moet leren kennen in je leven. En hem zelf niet te kennen. Als juf en als meester de Bijbelverhalen te vertellen. Dag in dag uit. En te wijzen op hem. Er zelf buiten te staan. Als ambtsdrager te dienen in het ambt. Maar vreemd te zijn aan zijn persoon en werk. Dat is ernstig. Wat komt het erop aan, gemeente, dat we hem persoonlijk, bevindelijk gaan leren kennen. Dat we mogen weten wie hij is, al zal trap en mate dan verschillend zijn. Bij Bartimeus ligt dat zo anders. Als hij deze naam hoort, weet je wat hij dan gaat doen? Dan gaat hij roepen, zo hard hij kan. Ik liep niet af mijn hand en oog op te heffen naar omhoog. Gij zonen David, zegt hij, ontferm u mijner. Dat is wel bijzonder, vind je niet, kinderen? Waar zou jij om gevraagd hebben als je Bartimeus was? Weet je waar ik om gevraagd zou hebben? Of ik ziende mocht worden? Zou ik gelijk gevraagd hebben? Jullie ook? Ik denk het wel. Hè? Of misschien om een paar nieuwe kleren. Of misschien om wat geld. Maar dat doet Bartimeus helemaal niet. Niets van dat alles. Weet je wat Bartimeus echt is? Bartimeus is een echte bedelaar. Dat is een man die de Heer de weg niet meer voorschrijft. Die gaat niet zeggen dat de Heer wat moet doen en hoe hij dat moet doen en wat hij moet doen. Nee, Bartimeus heeft niets meer te eisen. Hij heeft helemaal niets. Een echte bedelaar, lege handen. En niets in de wereld kan hem helpen, maar één ding weet hij wel. Dat er één is die hem helpen kan. En dat is zijn nood. Ontferm u mijner. Met andere woorden, Heere, zou u alstublieft medelijden met mij willen hebben? Zou u naar me willen omzien? Daar komt die openbaar, gemeente, in zijn rechteloosheid, in zijn onwaardigheid. In zijn diepe ongeluk. En weet je wat zo'n groot wonder voor Bartimeus zou zijn? Als Jezus één keer bij hem zou willen stilstaan. En dat doet hem roepen, onophoudelijk. Gij zonen Davids, ontferm u mijner. Je zo in de kerk vanmiddag. Luister je zo thuis mee. Zijn er in Vriezenveen van die echte bedelaars, die de Heere de weg niet meer kunnen voorschrijven, die de Heere ook niets meer hebben aan te bieden, die helemaal niets hebben, maar die maar één gebedje overhouden en dat is: Heer, zou u zich over mij willen ontfermen? Want gemeente, als de Heere de zonde tot zonde gaat maken in je leven en de schuld tot schuld, weet je wat er dan overblijft? Een geopende afgrond en een rechtvaardig God. Is dat al wel eens werkelijkheid geworden in je leven? Het zou een groot wonder zijn als er zulke mogen zijn in ons midden. Misschien wel onder de kinderen, want kinderen, daar hoef je niet oud voor te zijn hoor. Dat wil de Heer het liefste leren als je nog jong bent. Maar het kan ook zijn als we al ouder geworden zijn. Dat je voelt, ik moet sterven en God ontmoeten. En er is zo'n grote kloof tussen God en mijn ziel. En die is van mijn kant nooit meer te overbruggen. Ik heb een zaligmaker nodig, maar wie is zij? En hoe leer ik hem dan kennen? Zijn je ogen daar wel eens voor geopend, gemeente? Dan kun je vanmiddag net als Bartimeus, als een bedelaar, langs de weg zitten als het ware. Blind, hulpeloos, rechteloos, aan de kant van de weg. Niet te weten hoe het ooit goed moet komen in je leven. Wordt er zo nog geroepen? Zijn er nog in ons midden, bij wie het nood is in het leven? Die in de raadsels over de wereld lopen. Kinderen, jeugd, ouderen, die zielennood hebben. Omdat ze zo geestelijk blind zijn, de vloek omdragend, van Jezus gehoord, maar niet te weten hoe ik ooit bij hem zal komen. Bartimeus die heeft hele hoge gedachten van hem. Voor Bartimeus is hij maar niet Jezus de Nazarener. Niet maar iemand om hem te onderscheiden van alle anderen die die naam ook dragen. Waar zeker ook nog een bepaalde minachting in doorklonk ook. Nee, voor Bartimeus is hij de gans andere. Is hij degene die machtig is om hem te verlossen. Hij noemt hem namelijk zonen Davids. Deze Bartimeus, al is die blind. Hij ziet vele malen scherper dan de scharen en dan de discipelen. Nog nooit heeft iemand de zaligmaker bij deze naam genoemd. Maar Bartimeus die weet het en die ziet het. Dit is de lang beloofde Messias. Dit is de koning die mij verlossen kan van het grootste kwaad. Hoe weet Bartimeus dat eigenlijk? Nou, ongetwijfeld heeft hij wel van de wonderen gehoord, gemeente. Dat gerucht, dat ging natuurlijk. Wat voor wonderen de Heer Jezus allemaal deed. En ongetwijfeld heeft de Heilige Geest Bartimeus teruggeleid naar wat de profeten over hem geprofeteerd hebben. Als dan, zegt Jesaja, zullen der blinde ogen opengedaan worden. En der doven oren zullen geopend worden. Als dan zal de kreupele springen als een hert. En de tong des stommen zal juichen. Want in de woestijn zullen wateren uitbarsten. En beken in de wildernis. En juist dat geeft levende uitgangen in het leven van Bartimeus tot hem. Weet u daarvan in uw leven? Kent u daar wat van? Er kan dus blijkbaar licht vallen op de persoon van de middelaar vanuit het woord. Dat noemen we ook wel een woordopenbaring. En dat is zo onderscheiden, gemeente, van een persoonsopenbaring. En wat kan daar kracht van uitgaan in je leven? Wat geeft dat een moed dat er nog doen aan is bij God vandaan? Maar zeg eens eerlijk. Komt Bartimeus daar wat mee in zijn leven? Het enige wat Bartimeus nu weet is dat er een Jezus is. En dat er één is die hem helpen kan. Maar is Bartimeus daarmee geholpen, gemeente? Daarmee is toch de nood van zijn leven niet ongedaan gemaakt. Die is nog even levend. Dan ben ik met de wetenschap dat er een Jezus is. Dus niet bekeerd. Maar weet je wat er dan gebeurt? Dan word ik hoe langer hoe ongelukkiger in mezelf. Want dan weet ik wel waar het te vinden is. Maar hoe moet toch ooit een blinde bij Jezus komen? Dat is nou juist de nood van Bartimeus. En dat is voor hem zo onmogelijk. En daar aan de weg heeft Bartimeus met een diep verlangen in zijn hart gezeten. Dat ooit de dag een keer zou aanbreken. Dat deze Jezus tot hem zou komen. Zie je daar ook naar uit vanmiddag? Van Jezus gehoord, maar niet te weten wie hij is. En tegelijkertijd zulke hoge gedachten van hem te hebben. Kijk, gemeente, in de begintijd van het geestelijke leven. Dan zit je vaak naar de prediking te luisteren of je jouw weg nog eens hoort verklaren. En uw weg hoort verklaren. En dan mag, hoor, gemeente. En dat is een heel groot wonder als dat gebeurt. Hè? Als je van de kansel hoort verklaren hoe het nou van binnen allemaal leeft. Als je vanaf de kansel hoort verklaren wat er allemaal in je ziel omgaat. En wat kan dat een moed geven? Wat kan dat een krediet op de Here geven? Al is misschien maar een heel eenvoudig psalmversje. Dat kan maar zo, gemeente. De Heer is even laat weten. Maar ik weet wel waar u woont. En ik weet wel hoe blind u bent. Als je naam is verklaard, wordt dat zo groot. Hè? Hoef je niet weg te doen, o gemeente. Maar het is de zaligheid niet. Hè? Als het recht ligt, komt er een tijd in je leven, gemeente. Dat de Heer vanuit het woord licht gaat laten vallen op de persoon van de middelaar. En weet je wat er dan gebeurt? Dan ga je anders luisteren naar de prediking. Dan zit je niet meer zozeer te luisteren of jouw weg verklaard wordt, hoe groot dat ook is. En hoe noodzakelijk dat ook is. Maar dan ga je ook luisteren, wordt er nu een ander verklaard. Want er komt zo'n innerlijk gemis in je ziel openbaar van die tweede persoon die zo verborgen is. En die geest, gemeente, gaat de begeerte opwekken in je ziel om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. De begeerte in je ziel wekken of zijn naam toch eens gespeld zou mogen worden. Of ik hem zou mogen leren kennen en vervolgen te kennen. De bede in je ziel of hij eens tot mij zou willen spreken. Kijk, en die dag is nu aangebroken voor Bartimaeus. Het is de dag van zijn verlossing, gemeente. En het wordt voor hem waar wat we uit de 72e psalm gezongen hebben. Hij zal zijn ellendigen regeren, hun recht doen op hun klacht. Ik vond het zo mooi wat Johannes Calvijn schrijft bij deze tekst. Hij zegt, het is geen geringe eer dat hij Christus vraagt om hulp. Waarom is dat geen geringe eer? Nou, gemeente, een mens is zo'n doe-het-zelver. Die probeert vanuit dat verbroken werkverbond die breuk met God te helen. Die probeert alles in het werk te stellen om het goed te krijgen met God. Maar het is zo'n zalig verlies als het niet meer lukt. Als je zo in je nood en in je ellende terechtkomt dat er wat moet gebeuren. Of sterven. Of deze persoon moet zich gaan openbaren. Geen geringe eer dat hij Christus vraagt om hulp. Want gemeente, dat is nou het liefste werk van die geest. Om Christus te gaan verheerlijken in het leven van een mensenkind. En al kun je het zelf dan niet bezien. Al kun je het zelf niet bepraten. Al weet je het allemaal niet meer. Maar doe dan maar als Bartimaeus. Roepen. Jezus, gij zonen Davids. Ontferm u mijner. Hij weet. Deze persoon. Die heeft een koninklijke macht. Die heeft een koninklijke waardigheid. Om zich in mijn nood. Zich over mij te ontfermen. Laten we er eerst maar van gaan zingen. Uit Psalm 102 en daarvan het eerste vers. Hoor, o Heere, verhoor mijn smeken. Laat me uw bijstand niet ontbreken. Hij veracht mijn tranen niet, daar gij al mijn angsten ziet. Psalm 102 en daarvan het eerste vers.
Thank you.
Jezus geneest de blinde Bartimeus. Hij kent hem, hij hoort hem, maar hij staat ook stil bij Bartimeus, onze derde gedachte. Op dat echte roepen, daar moet u maar op rekenen, daar komt altijd wat op af. Want kinderen, we lezen helemaal niet dat de Heer Jezus gelijk naar Bartimeus luistert. Hij laat hem eerst eens een poosje roepen. Waarom doet de Heer Jezus dat eigenlijk? Weet hij dan niet van de nood van deze man af? Weet hij dan niet dat het hem ernst is? Hij weet het als geen andere gemeente. Daarom komt hij juist naar Jericho toe. Maar dit is goddelijke opvoedkunde. Dit is goddelijke wijsheid. De Heere brengt zijn werk altijd maar weer in de beproeving. Daar herken je altijd zijn werk aan. En hoe zegt Salomo dat ergens? De uitgestelde hoop, die krenkt het hart. Maar de begeerte die komt, dat is een boom des levens. Juist in deze beproevingsweg, waar de Heere de zaken niet gelijk in zijn leven oplost, zal het nog meer tot grotere blijdschap van Bartimeus zijn. Als de Heere straks bij hem stil gaat staan, zal de Heere er nog meer in verheerlijkt worden, in zijn koninklijke macht en in zijn koninklijke waardigheid. Dat hij juist deze Bartimeus wil gedenken, zal zijn majesteit des te meer gaan schitteren. Want in plaats dat de Heer Jezus hem gelijk helpt, wordt hij door velen bestraft. Zo lezen we. Wie zijn die velen geweest? Het staat er niet bij. Maar het zou heel goed kunnen, gemeente, dat het de discipelen zelf zijn geweest. In Markus 10, en u kent die geschiedenis, zijn er ook ouders geweest die hun kinderen bij hem gebracht hebben. En wie stonden er toen in de weg? Dat waren de discipelen, kinderen van God. En dan moet de Heere ze gaan bestraffen. Laat de kinderkens tot mij komen en verhindert ze niet. Dat kan dus, gemeente, dat mensen in de weg staan om tot hem uit te gaan. Mogelijk hebben zij gedacht, net als bij die kinderen, wat moet nou een bedelaar bij onze meester zoeken? Hij heeft wel wat beters te doen. Maar weet u dat de Heer juist zulke omstandigheden in uw leven kan gebruiken als een geloofsoefening? De Heer is zo'n jaloers God op zijn eer. Die gaat u van alles en iedereen afbrengen, zelfs van Gods liefste kinderen, gemeente. Waarom? Opdat we op hem alleen leren hopen. Het alleen van hem zouden leren verwachten. En wat kunnen er van die beproevingen zijn, nietwaar? Wat kan de Satan aan inwerpingen geven in je hart? Houd toch op met roepen, joh. Dacht je nu werkelijk dat zo een als jij nog zalig zou kunnen worden? En hij kan je al de zonden aanwijzen in je leven. En daar sta je misschien als Jozua. Je vuile klederen met de Satan aan je rechterhand. En je kunt er geen woord tegen inbrengen. En wat dacht u van al die inwerpingen van binnenuit? Het is u helemaal niet om God te doen. Je wilt straks alleen maar goed af zijn. En uw nood is geen echte nood. En het moet allemaal wel waar werk zijn, hoor, want je kunt jezelf ook nog bedriegen. En gemeente, dat kan. Wat een binnenpraters. En wat doe je dan als het zo is in je leven? Maar ophouden met roepen. Dan het maar laten voor wat het is. Als dat gebeurt, en dan zeg ik het misschien vanmiddag wel scherp, gemeente. Maar als dat gebeurt, dan is je nood geen echte nood. Als het echte nood in je ziel is, kun je niet meer ophouden met roepen. Vanmorgen hebben we het nog gezongen, toch? Zo slaan wij het oog op onze Heere, totdat hij ook ons genadig zij. Nou, dat zie je ook bij Bartimeus. Kijk maar, hij riep zoveel te meer. Gij zonen Davids, ontferm u mijne. Hoor je dat? Dat is nog altijd hetzelfde gebed. Bartimeus gaat dat gebed niet langer maken. Hij gaat niet mooiere woorden gebruiken om zichzelf wat meer aangenaam te maken, of dat hij nog wat meer zou opvallen. Het is eenvoudig hetzelfde gebedje wat die man bidt. Wat ligt daar een onderwijs in, hè? Als dat nog altijd je nood is en het dezelfde nood is. De Heere wordt er blijkbaar niet moe van, gemeente, om naar datzelfde gebed van u te luisteren. En doe dat dan maar ook, kinderen, als dat de nood van je hart is. Dat je bekeerd moet worden, dat je een nieuw hartje moet krijgen en je weet niet hoe dat goed moet komen. Blijf dan maar aan de Heere vragen of hij het uit genade in je hart wil geven. Doe maar net als Bartimaeus. Elke keer het maar de Heere weer eerbiedig proberen voor te houden. Want bij Bartimaeus is het echte nood. En daar zie je juist het ware zaligmakende geloof, gemeente. Want dat ware geloof, dat laat zich door niets en niemand tegenhouden. Dat doet op hoop tegen hoop roepen. Daar zie je nou waar dat ware geloof in uitkomt, dat kan hem niet meer missen. Dat is dat geloof dat door de liefde werkende is. Dat is dat geloof dat bergen verzet. Dat is dat geloof dat alles overwint. Net als bij die bloedvloeiende vrouw. Wat een angsten had ze te overwinnen, maar ze ging wel. Dan liever te sterven aan zijn voeten, dan buiten hem. Wat had Jairus veel te overwinnen? Zijn kind was al gestorven. Nochtans ging die tot hem uit. Dat is het ware geloof, gemeente. Dat ware geloof, dat verliest zijn trots tegenover wie dan ook. En dat verliest ook al zijn eigen belang. Als ik u maar heb, o Heere mijn. We zouden buiten hem iets anders zijn, gemeente. En kijk nu dan toch eens wat er gebeurt. En Jezus stilstaande zeide dat men hem roepen zou. En ze riepen de blinden, zeggende tot hem, heb goede moed. Sta op, hij roept u. Zie je dat? Hij hoort dat geroep van Bartimaeus wel. Hij kent die nood ook wel. En ondanks al het oponthoud van die scharen, ligt die loon op zijn middelaarsarbeid. En daarom blijft hij nu stilstaan. Wat zou het rechtvaardig zijn geweest, hè? Als de Heer hem voorbij was gegaan. Als hij door was gelopen. Maar niet overheen lezen nog, gemeente. Jezus stilstaande. Weet u wat daarin verklaard ligt? Daar ligt zijn liefdeshart in verklaard. Daar ligt zijn middelaarshart in verklaard. Hij weet van die rechteloze bidder af. Stilstaande. Dat wil zeggen, hij heeft een open oor, hij heeft een open hart voor de nood van deze man. Hij hoort zijn gebed. En hij hoort het vanmiddag ook in Vriezenveen. Wie is dat vanmiddag? Bij wie die stil kan staan? Bij wie is het echte nood? Die zijn ziel of haar ziel bij het leven niet meer houden kan. Die net als Bartimaeus aan het roepen is. Geen enkel recht, maar hem niet meer te kunnen missen. En Jezus, stilstaande. Dan heeft hij vanmiddag in het gewaad van zijn woord, door de bediening van zijn geest, persoonlijke aandacht voor u. Dan valt de dominee weg, dan valt iedereen in de kerk weg, dan is net alsof je er vanmiddag alleen zit of alleen thuis in je huiskamertje zit mee te luisteren. En ze zagen niemand dan Jezus alleen. Nee, diegenen die rijk en verrijkt zijn in eigen oog, daar staat hij niet bij stil, gemeente. Hij staat stil bij roepers, bij kermis, bij het verachten der wereld, bedelaars. Deze Bartimaeus, wat heeft hij eigenlijk op zijn naam staan? Helemaal niets. Straks zullen we horen dat hij alleen een mantel heeft en die moet hij ook nog kwijt. En toch staat hij er beter voor dan die rijke jongeling. Die rijke jongeling die kon overal voor danken en die voelde zich beter dan die of dan die. Deze bedelaar die moet het van genade hebben. Ontferm u mijne. Hij is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En dan gaat hij er in zijn koninklijke macht zelfs voor zorgen, gemeente. Dat degenen die tegenstaan, nog moeten meehelpen ook om hem tot Jezus te brengen. Ze zeggen, hebt goede moed, sta op, hij roept u. Nou, wat groot hoor, gemeente. Als hij zelf gaat noden, dan geeft dat zo'n bemoediging om nou al je zielsklachten, al je zielenraadsels hem voor te houden. Wat geeft dat een hoop in je hart? Wat geeft dat een bemoediging in je ziel? En toen is Bartimeus gegaan. Hoe kan dat nou, kinderen? Bartimeus is toch blind? Ja, maar al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. Hoe het dan moet? Ik weet het niet. Maar door de trekkende liefde des Vaders zullen ze komen, gemeente. En weet je wat het wonder wordt? En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Daar ben je zo bang voor. Daar ben je zo bang voor. Maar zal ik geenszins uitwerpen. En dan moet alles wat hinderen kan om tot hem uit te gaan, gemeente, uit de weg. We lezen, ik zei het al, dat hij zelfs zijn mantel kwijt moet. Hij werpt zijn mantel van zich, kinderen. Waarschijnlijk had Bartimeus een lange soort jas aan. Een bedelaarsmantel. En je ziet hem als het ware met de uiteinde van die mantel omhoog zitten. Om de aalmoezen maar op te vangen. En nu werpt Bartimeus dat in één keer van zich. En je ziet al die geldstukken rollen. Doet er allemaal niet meer toe in zijn leven. Dat heeft voor hem geen enkele waarde. Er is maar één ding belangrijk om tot hem uit te gaan, want hij wordt nu zelf genodigd. Wat is de mantel die u kwijt moet? En jij en ik? Wat staat er nou in de weg? Zeg dat eens eerlijk tussen God en je ziel om tot hem uit te gaan. Paulus die zegt, zo laat ons dan afleggen alle last. En de zonde die ons lichtelijk omringt. Wat kunnen er aan lasten in het leven zijn, nietwaar? Misschien wel in het gezin. Of in het huwelijk. Of in allerlei andere opzichten die je bezwaren. Die je zo in beslag nemen. En de Heere zegt, laat het toch niet in de weg staan. Leg dan af al die last. Of is het de zonde die ons lichtelijk omringt? Heb je misschien wel met heel veel gebroken in je leven, maar die ene boezemzonde. Is het toch nog niet tot een onvoorwaardelijk vallen onder hem gekomen? De Heere zegt, staat in de weg. Dat moet je ook nog kwijt. Of heb je liever de aalmoezen van de wereld? God wat en de wereld wat. Wel bekeerd willen worden, maar het liefst op je eigen manier. En toch geen zuur gezicht van die of die te hoeven krijgen. Maar altijd maar aan het proberen jezelf in het leven te houden. De Heere zegt, heb de wereld niet lief en zijn begeerlijkheid, want u komt er voor eeuwig mee om. En het zou zomaar kunnen zijn dat Jezus voorbij komt vanmiddag in het gewaad van zijn woord, maar dat het de laatste keer voor je is. Of is het kleed van uw eigen gerechtigheid wat in de weg staat? Waarvan de schrift zegt, dat is een wegwerpelijk kleed. Nog zoveel in die bedelaarsmantel waar je heimelijk op probeert te bouwen. Ja, maar ik heb daar eens een keer goed gekerkt. En ik heb echt wel eens geweend onder de prediking van het woord. En er is toch echt wel een verandering in mijn leven gekomen. Ja, maar dat is Jezus niet, gemeente. Hoeveel bekeringen zijn er, misschien ook wel in Vriezenveen, buiten hem? Dacht je nou werkelijk dat je daar God mee kunt ontmoeten? Is dat dan alleen het houvast wat je hebt? Een uitreddingje hier, een psalmversje daar? Een borg nodig, hoor, gemeente. Deze Bartimeus, die moest van alles af. Hij kon ook van alles af. En door de trekkende liefde van de Vader is hij uitgegaan. En wat zo onmogelijk was, dat wordt heel eenvoudig. Bij God vandaan. Want de dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, die zijn mogelijk bij God. En gemeente, dan wordt het onmogelijk om niet te geloven. Bartimeus die vlucht van alles af tot hem die alleen zijn behoud kan zijn. En dan komen we bij onze vierde gedachte. Hij geneest Bartimeus. Dat doet hij ook niet gelijk. Kinderen, de Heer Jezus gaat eerst met Bartimeus praten. Waarom zou hij dat dan doen? Waarom gaat hij eerst het gesprek met Bartimeus aan? Waarom maakt hij Bartimeus niet gelijkziende? Hij weet toch dat dat zijn nood is. Ja, maar dat hoort hij nou ook zo graag uit zijn eigen mond. De Heere wil Bartimeus leren om onvoorwaardelijk op hem te hopen. Om onvoorwaardelijk in hem te geloven. Dat hij doen kan in zijn leven wat geen mens kan doen. Dat hij hem daarin zal erkennen als de zonen Davids. En nu zal werkelijk dat geloof, gemeente, openbaar komen in het leven van deze blinde Bartimeus. Dat Jezus de Christus is, de zonen Davids. Dat hij het is die beloofd is als degene die de ogen zal openen, zoals Jesaja gezegd heeft. En daarom komt die vraag naar hem toe. Wat wilt gij dat ik u doen zal? Wat zou u antwoorden? En jij? Vanmiddag stelt de Heere in het gewaad van zijn woord u diezelfde vraag. Wat wilt gij dat ik u doen zal? En geef daar nou vanmiddag eens antwoord op tussen God en je ziel. Wat kan die vanmiddag aan u kwijt, gemeente? Wat wilt gij dat ik u doen zal? Diezelfde vraag heeft hij al een keer gesteld aan Johannes en Jacobus. Dat kunt u lezen in vers 36. En wat hebben ze toen geantwoord? Nou, ze wisten het gelijk. En ze zeiden tot hem, geef ons dat wij mogen zitten, de een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand, in uw heerlijkheid. De bedoeling van die vraag was toen heel anders dan dat hij hem nu aan Bartimeus stelt. Bij Johannes en Jacobus was het bedoeld om hun hoogmoed, hun trots, hun blindheid bloot te leggen over wie hij is als de gezondene van de Vader. En misschien heb je ook in die zaken wel geantwoord dat je zegt, nou dominee, als ik dat vanmiddag zou mogen zeggen, zou ik vragen of ik bekeerd mag worden. Dan zou ik vragen of ik niet verloren hoef te gaan. Ja, maar wat staat dan in het middelpunt, gemeente? Dat is alleen maar je eigen behoud en dat is alleen maar je eigen ik. Zou de Heere dat gebed verhoren? Dat heeft hij bij Jacobus niet gedaan, dat heeft hij bij Johannes niet gedaan. Waarom niet? Omdat ze hem niet erkennen waartoe de Vader hem gezonden heeft. Al waren het dan kinderen van God. Bij Bartimeus ligt dat heel anders. Bartimeus zegt, Rabboni, dat ik ziende mag worden. Ja, zegt u, maar dominee, dat is toch eigenlijk ook zelf zoeken van Bartimeus. Hij wil toch blijkbaar toch van zijn kwaal af. Nee, gemeente, goed lezen. Dat bedoelt Bartimeus hier niet te zeggen. Weet u wat Bartimeus nu beleidt? Bartimeus die zegt, u kunt het onmogelijke in mijn leven mogelijk maken. Wat geen mens kan, daarvan geloof ik dat u het wel kan. Wie kan een mens die blind is ooit ziende maken? Niemand. Maar hij zegt, u hebt een koninklijke macht om dat wel te doen. En wat nog meer is, Bartimeus gelooft op dit moment ook nog dat hij het doen wil ook. Want waar vroeg Bartimeus eerst om? Om ontferming toch? En wat is er toen gebeurd? Toen heeft Jezus bij hem stilgehouden en hem genodigd. Nou kan hij geen kwade gedachten meer van hem hebben, gemeente. En hoe ellendig die dan ook is, hoe arm die ook is, hoe blind hij ook is, hoe schuldig hij ook is. Maar hij weet, het ligt alleen in hem en hij kan het wel. Milde handen, vriendelijke ogen, die zijn bij hem van eeuwigheid. En zo erkent Bartimeus hem als de van God gezonde zaligmaker, als de zonen Davids. Dat ik ziende mag worden. Heb je zo geantwoord net tussen God en je ziel? Wat wilt gij dat ik u doen zal? Zeg nou eens, gemeente. Wat zijn de onmogelijkheden van je leven? Zeg dat nou eens, heel eerlijk. Is het onmogelijk voor u en voor jou om bekeerd te worden. Zeg je, dominee, ik zit zondag in, zondag uit in de kerk. De kerstdagen zijn weer voorbij, want er is helemaal niets gebeurd. Zou je dan met die nood de Heere niet eens gaan zoeken? En eens gaan vragen, Heere, wilt u me dan zo leren bidden, zoals Bartimeus mocht bidden? Wilt u mij dan geven dat het om u te doen mag zijn, dat ik van u zo hoge gedachten mag hebben, al heb ik het niet verdiend en al zoek ik er niet naar, maar dat u het in mijn leven kunt doen? Is het onmogelijk in je leven geworden? Om die grote kloof die daar tussen God en je ziel is en die de Heere geopenbaard heeft in je leven, ooit gedicht te krijgen? Loop je daarmee over de aarde? Weet je niet hoe het goed moet komen? Zou je niet eens gaan doen als Bartimeus? Gij zonen Davids, u hebt toch een koninklijke macht. U hebt toch een koninklijke waardigheid. En al heb ik het verdiend om voor eeuwig buiten u verloren te gaan. Maar wilt u het dan doen om uzelfs wil? U hebt toch een arm met macht. Uw hand heeft toch groot vermogen. Zou u uit genade dan ook aan mij willen denken om uw goedheid de eer te geven? Je welheerlijkheid vanuit het woord, net als Bartimeus in de Christus gezien, is die gaan schitteren als de parel van grote waarde. Maar zeg je, dominee, wat u daar net zei over het verschil tussen woordopenbaring en persoonsopenbaring, dat begrijp ik niet. Is dat misschien de onmogelijkheid van je ziel? Dat je misschien wel voelt dat er een haper in je leven is, maar dat je niet weet wat het is? Zou je dan niet eens gaan doen als Bartimeus? Gij zonen Davids, u hebt een koninklijke macht om mij dat bekend te maken wat daarmee bedoeld wordt. U hebt toch een koninklijke waardigheid om dan het maar zo te maken in mijn leven dat ik u recht leer kennen. Zou u daar dan plaats voor willen maken? Wilt u zich ook in uw persoon in mijn ziel openbaren? Of zijn de zielen in ons midden die weten wat dat betekent, maar die met al de ontvangen weldaden opnieuw in de dood eindigen, waar ze als het ware in een zondegraf liggen, niet te weten wat daar in die ziel gebeurt en niet te weten hoe ik ooit met God verzoend moet worden met alles wat er in mijn leven gebeurd is? Zou je dan niet eens als Bartimeus gaan doen? Gij zonen Davids, ontferm u mijner. En gemeente, daar zien we dat het gebed verhoord wordt. En Jezus zeide tot hem, ga heen. Uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende en volgde Jezus op de weg. Ik moet er kort over zijn. Maar het geloof dat de Heer hier prijst, dat is niet de werkzaamheid van Bartimeus, hoor, dat hij wel geloofde dat hij ziende zou worden. Dat willen ze u in deze tijd laten geloven. Maar het geloof dat hij hier prijst, gemeente, dat is dat Bartimeus hem herkent zoals hij is. En daar ziet de Heer zijn eigen werk in. En dat werk, dat kroont hij altijd. Dat is die geest die de Vader en de Zoon verheerlijkt in zijn leven. En dan haal ik nog maar één keer Calvijn aan. Hij zegt, hij gebruikte de naam Zonen Davids niet gedachteloos, maar greep hem ook zo aan. Hij mocht hem houden voor wie die was, door genade. En terstond werd hij ziende. Wat zag Bartimeus toen eerst, kinderen? Zou u het uit uw eigen leven kunnen verklaren wat Bartimeus toen eerst gezien heeft? Weet je wat Bartimeus toen als eerste gezien heeft? De ogen van de zaligmaker. Wat heeft hij in die ogen gezien, gemeente? Zou je het weten? Eeuwige liefde, eeuwige ontferming, eeuwige trouw voor zo een als hij is. Daar heeft hij gezien wat met geen pen te beschrijven is, wat niet te bepreken is, wat alleen te beleven is. Dat hij voor Bartimeus ook de zoon Davids is. Dat hij ook voor Bartimeus gekomen is. Dan kun je het begrijpen als de Heer Jezus tegen hem zegt, ga heen. Dat Bartimeus denkt, waar moet ik heen? Hij heeft maar één begeerte, gemeente, om altijd bij hem te blijven. Dat is geen wondergeloof geweest, maar dat is een waarzaligmakend geloof geweest. Want dat staat er. En volgde hem. Waar naartoe? Wel, de Heer Jezus is onderweg, gemeente, naar het kruis. En daar ligt nog steeds een sluier over in het leven van Bartimeus. En daar zal hij Bartimeus gaan leren hoe dat nu mogelijk is. Dat hij zich over zo een als hem heeft willen ontfermen. Daar heeft hij dat nog dieper ingeleefd. Wat het hem gekost heeft. Dat niet alleen zijn ogen genezen zijn door het woord van hem. Maar dat zijn ziel gered is door het bloed van hem. Amen. We zingen tot slot nog uit Psalm 146 en daarvan het zesde vers. Het is de Heere wiens mededogen blinde schenkt het lieflijke licht. Wie in het stof lag neergebogen, wordt door hem weer opgericht. Psalm 146, het zesde vers. De zegen des Heren die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.